Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 58 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Jet Berghout. Het thema van de Echt Gebeurdmiddag was haat en wraak.
Ik ben eigenlijk niet zo haatdragend. Maar ik ben wel bezig met een grootscheepse wraakactie. Ik ben namelijk een tijdje geleden op cruise gegaan in de Caribbean. Zo'n 10-daagse all-in cruise. Dat was omdat ik daar graag een groot artikel over wilde schrijven. Het leek me een heel fascinerend onderwerp. En dat moest een beetje een documentair onderzoeksjournalistiek stuk zijn met boeiende portretten van passagiers en personeel. En mijn doel was om zoveel mogelijk te doen tijdens die cruise. Dus alle restaurants bezoeken, alle lezingen bijwonen, alle Zumba-klasjes, bloemschikcursussen, excursies en alles. En zoveel mogelijk passagiers en personeelsleden te spreken om dan een heel mooi, evenwichtig beeld te krijgen van die cruise. Nou, en dat heb ik gedaan. En ik had toen op een gegeven moment mijn hele lijstje afgewerkt. En er stonden nog twee activiteiten open. Die had ik een beetje uitgesteld tot het einde. En dat was het taco-restaurant en de gallery. Want daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in, dus dat stelde ik steeds uit. Nou, dat taco-restaurant was niet zo lekker, want ik hield niet van taco's. En dat had ik afgevinkt. En toen had ik dus nog de hele dag over om naar de gallery te gaan. En toen bleek dat ik een soort van denkfout had gemaakt. Want die gallery, dat was een soort enorm dek. Eigenlijk een compleet dek met meesterwerken. En ik kwam daar binnen en er werd al meteen champagne geschonken. En oesters en Sint-Jacobsschelpen. En mijn oog viel eigenlijk op het eerste kunstwerk en dat was een Picasso. En toen ging ik Picasso. We voeren op de Caribbean, dus ik. Maar toen dacht ik, het zal wel een reproductie zijn. Maar er stond $100,000 onder. En toen zag ik een Chagall en een Renoir en een Kandinsky. En het hield niet op. En er hing ook heel veel kitsch. Er waren ook galopperende paarden in rode brandingen. Maar over het algemeen waren het heel veel kostbare kunstwerken. Van name die ik kende uit musea. En ik snapte het niet. Ik dacht, hoe kan ik dit nou hebben gemist? Dat ligt aan mij, want ik ben alleen maar naar bloemschik en Zumba dingen. En dus ik dacht, ik moet zo snel mogelijk achterkomen wat dit is. Dus toen ben ik naar de veilingmeester gegaan. Er zou die middag een veiling zijn. Dus toen dacht ik, kan ik dat meteen bijwonen. En dat was ene Rachel. Dus toen zei ik, Rachel, ik ben hier om een artikel uit te schrijven. En ik wist eigenlijk niet dat dit zo'n ding was. Want er waren ook heel veel mensen. En mensen die ook serieus keken naar die werken om het aan te schaffen. En ze zei, wat leuk dat je schrijft. Ik ben ook bezig aan een boek over het leven als personeelslid aan boord. En ik kan jou daar alles van vertellen. Weet je wat, ik neem je mee en ik leid je rond. En zij was super charmant. En ze praatte heel bevlogen over kunst. Zoals kunsthistorica uit Canada. Mooie rossig krullend haar, een mooie jurk. En toen toen vertelde ze mij dat kunst aan boord van de Princess Float, want het was met Princess Cruises waarmee ik ging, dat een hele belangrijke tak was. En dat was enerzijds een prestige kwestie, want dat gaf hun iets meer cachet dan alle andere Amerikaanse Disney-achtige cruises. Anderzijds was het een heel slim lokkertje, want het bleek dus dat als je op zee dus kunst verkoopt, dan zit je dus niet met belastingwetten en dan kan je ook hele lage provisie afsluiten. Dus eigenlijk een belastingparadijs om kunst aan te schaffen. En dus de kunst aan boord van Princess was echt de helft of minder. En omdat ze alleen maar op zee verkochten, dus niet aan wal, er was geen online veiling, was dat een reden voor heel veel mensen om dus gewoon maar een cruise ticket te kopen en te zien of er weer wat moois van Picasso of Kandinsky of wat dan ook bij hing. En als die mensen dan eenmaal aan boord waren, dan maakte Princess dan weer winst op excursies en alcohol en het casino. Want daar gingen ze dan ook heen. En dat was dan hun winstmarge. Super slim. En toen zei ik, maar zijn dat dan allemaal kunsthandelaars die hier rondlopen? Het lijkt echt te mooi om waar te zijn. Ze zei, nee, dat zijn gewoon particuliere verzamelaars. En ze zei, ja, ik val er zelf ook heel vaak aan ten prooi. Het is zo te gek en eigenlijk mijn hele salaris gaat hier aan op. En toen zei ik, wat doe je er dan mee? Hang je dat dan op? Of hoe gaat dat? Deze hele discipline was nieuw. Toen zei ze, wat ik dan doe, dan koop ik kunst en dan hang ik het thuis op als ik dan aan wal ben. En dan nodig ik goede vrienden uit en dan hebben we lekkere rode wijn en brokkelende schimmelkaas. En dan hebben we een kunstavond en dan gaan we daar met z'n allen naar kijken en dan zeggen we tegen elkaar wat we zien. En dat klonk heel tof, vond ik. En ik zag, dat leek me ook heel tof. Maar goed, ja, ik had geen ton, dus ik... Toen zei ze, maar weet je wat, laten we vanavond cocktails gaan drinken. Want dan ga ik jou vertellen over het leven als personeel. En dan ga jij vertellen over je leven als documentaire artikelen schrijfster. Dus we hadden een afspraak die avond. En het leek net alsof, soms voel je dat bij mensen, dat je denkt, nou, dit is echt... Een hele bijzondere vriendschap die hier ontstaat. Dat je echt voelt dat het ontstaat. Het verwachtingspatroon van de toekomst. Dat je later denkt van, oh ja, nee, maar toen was ik 18 en toen kende ik Rachel nog niet. We liepen door die gallery. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het was allemaal kunst. Heel veel moderne kunst. Maar toen gingen we op een gegeven moment de hoek om. En toen stokte mijn adem. Want wat hing daar? Een Rembrandt. Het was een hele kleine. Het was zo'n ets formaat aanzichtkaart. Maar heel duidelijk Rembrandt. Want ik kende hem uit het Rijksmuseum. Waar ik toen ooit met school naar een tentoonstelling was geweest. Dus ik zei, Rachel, is this a... Is dit een real Rembrandt? En ze zegt, ja. Ik heb net uit de inboedel opgekocht. Ik verwacht er heel veel van vanmiddag op de veiling. Want hij kostte €15.000. Een schijntje. Ja, ik dacht dat die dingen altijd een miljoen kosten. Maar goed, etsen heb je dan in allemaal soorten en maten. En dit was dan weliswaar een hele goede. Een eerste staat. Dat was dan blijkbaar, dat legden ze me uit, dat de allereerste afdruk was. Ik wist niet precies hoe het zat. Ik keek wat dichterbij en er stond ook Rembrandt Leiden 1663. En het leek toen net... Je moet je voorstellen, ik zat dus op de Caribbean en het was heel warm. En er waren alleen maar hele dikke Amerikanen op badslippers met baseballpetjes en een hamburgerlucht. En ineens zag ik Leiden 1664. En het was net alsof Rembrandt postuum naar me riep, red me, red me, red me. Dus ik dacht, als het echt zo is, maar ja, Rachel, ja... Canadese kunsthistorie, dan heb je denk je ook nog Canada betrouwen. Ze zal wel de waar... En bovendien €15.000, dat is natuurlijk gewoon sowieso een goede koop. Dus ik kocht de Rembrandt. Toen ik thuis kwam, trof ik daar mijn vriend. Met wie ik op het punt stond een huis te kopen. En die 15.000 euro was eigenlijk bestemd voor een keuken of een dakterras. Maar dat vond ik heel burgerlijk toen ik op dat schip zat. Want toen dacht ik, ja, keuken, dakterras of een Rembrandt met wijn en brokkelkaas. Ja. En mijn vriend die had even gegoogeld Princess Art Gallery. Er was, oh ja, dat is misschien goed om te weten. Er was geen internet aan boord. Dus, nou ja, en er waren inderdaad heel veel fora met gedupeerde Princess kunstkopers. Maar ja, er zijn ook fora met mensen die gedupeerd zijn door de HEMA, dacht ik. En weet je, iedereen, de mensen die op fora gaan zitten, die zijn sowieso die zijn zuur en gefrustreerd en haatdragend. Ben ik niet. Ik had Rachel en ik wist zeker, het is een eerste staat. Ik had een certificaat. Ik moest alleen even wachten tot hij verscheept werd. En, maar ik wist zeker, kunnen we nu upgraden van zeg maar Bos en Lommer naar de grachten. Dat dacht ik. En, maar goed, toen kwam hij en om mijn vriend gerust te stellen zijn we naar een taxateur gegaan op de hoek van de Spiegelstraat in de Stadhouderskade. Meneer Douwes, een ontzettend aardige, welbespraakte man. En we kregen roomboterkoekjes en thee. En toen heeft hij in hele subtiele diplomatieke bewoordingen verteld dat de sierlijst meer waard was dan de ads. Het was inmiddels 2 maanden later en ik had geen contact met Rachel, want zij had natuurlijk ook geen internet aan boord. En ik overwoog mijn wraak. En toen dacht ik, ja, ik kan een rechtszaak aanspannen tegen Princess. Dat scheen al heel veel mensen te doen, dat bleek uit die fora. Ik dacht, ja, nou, ik heb sowieso het geld niet meer. En ja, wat begin ik? Ik kan Rachel via allemaal instanties proberen te mailen om te zeggen, I trusted you. I thought we were the best friend. Toen dacht ik, nee, ik ga grootscheeps wraak nemen. Dus ik schrijf een boek en daar ga ik heel erg fijn uitleggen hoe ik gekwetst ben vooral en hoe mij onrecht is aangegaan. En dat wordt dan de bestseller en dan noem ik een beestje bij de naam. Dus dan wordt Rachel van Rachel en Princess. En dan worden de rechten naar Amerika verkocht en dat wordt een heel groot ding. En dan gaat alle media gaan zich op storten en dan Nou, daar ben ik nu een tijdje mee bezig. En misschien is het omdat ik gewoon niet haatdragend genoeg ben, maar ik merk dat mijn gevoelens voor Rachel, die worden al wat milder. En dan denk ik, ja, ah, Rachel, ja, misschien gelooft hij het zelf ook en hoopt hij ook. En toen dacht ik, de enige manier om mijn haat te voeden, want ik wil die grootscheepse wraakactie, wil ik tot een succes maken, die is om het weer op te rakelen. Maar omdat het zo'n gênant verhaal is, en ik loop er niet graag mee te koop, A, dat ik die 15.000 euro had geërfd, ja, had ik gekregen, B, zo onbezonnen heb uitgegeven, en C, dat ik in mijn documentair onderzoek journalistieke missie zelf gewoon een soort Mongolenactie heb begaan. Ja, is het niet iets wat ik vaak vertel. Dus jullie hebben een primeur wat dat betreft. Dacht ik, laat ik het hier vertellen. En dan zijn jullie niet mijn haatzaaiers, maar mijn haatvoeders. Dus bedankt voor het luisteren.
Dat was Jet Berghout. Haar debuut, De Thuishulp, ligt nu in de winkel. Meer informatie daarover is te vinden op www.jetberghout.nl. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn? Google dan even Echt Gebeurd, dan vindt u vanzelf onze website. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. 17 november is er weer een Echt Gebeurd, dan met als thema Kogels. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Nieke Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 58e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, het bonnetje en het wisselgeld. Dat herinner ik mij dan weer van de tijd dat ik in de thuiszorg werkte.